Ik wil eigenlijk had er hier een vraagteken moeten staan. Wie ga jij dienen? En je ziet eigenlijk een schaakspel. En bij een schaakspel zijn de stukken niet uitwisselbaar met elkaar. Ik kan niet als witte pion met de zwarte meedoen. Er is een grens. Dat gaat niet. De tegenspeler kan niet zijn witte pionnen door zijn zwarte pionnen heen zetten, want dan snapt niemand meer wat van het spel. Ik wil beginnen met het lezen uit Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Het is wel even een stukje, maar ik denk dat het belangrijk is om dit te horen. En ik probeer me ook te beperken tot het Johannes of tot Matteüs. Er komen wel wat andere teksten, maar ik heb geprobeerd om dat wat meer te kaderen, ook voor mezelf. Ik weet hoe ik soms uit kan wijken. En ik hoop dat dit compact is, zodat u er ook iets mee kunt. Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het lichaam dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u te eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam, meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We leven in een wereld waar we allemaal veel meningen hebben over wat het leven de moeite waard maakt. En als gelovige weet ik dat alleen Jezus het leven de moeite waard is. En dat ook geeft aan ons het leven. En dat leven het ultieme leven is samen met mijn Heer en Heiland. Maar de wereld, die houdt andere dingen voor. Zoals rijkdom, status, macht, populair zijn. Maar toch zien we in het koninkrijk van de Heer Jezus, het koninkrijk van de Zoon, dat dat tegenovergesteld is. Dat het daar niet gaat over hoe populair je bent, op welk feestje ik verschijn, ja of nee. En hij zelf zegt in Matteüs 5, vers 3 tot en met 12, is een heel interessant stuk. En we kennen het allemaal, de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Omwille van Jezus. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Als gelovige is het niet altijd glorie, halleluja. En dat merken we vaak in ons leven. En dan trekken we toch een beetje naar die wereld toe. Om toch een beetje populair gevonden te worden. Geaccepteerd te worden. En soms stoppen we dan ons geloof een beetje weg. Ik wil niet tot mijn vrienden, als ik op een feestje ben, tot ik dan degene ben die over Jezus begint. Ik wil niet dat, als ik ergens ben, tot ze mij dan zwaarmoedig vinden als ik over Jezus begin. En ik maak voor mezelf een beeld ervan, en eigenlijk wat ik eigenlijk zeg tegen mezelf, ik schaam me voor mijn Heer. Want ik weet dat ik zou moeten sterven aan mezelf. Maar wat was überhaupt de reden om naar dat feestje te gaan? Wat is überhaupt de reden om in het middelpunt van de belangstelling te staan? Draait het dan om hem of draait het om mij? Als we gaan kijken wat het woord zalig betekent, dan is dat aangenaam. Alleraangenaamst. Overtreffende trap. Bijna heilig. Bovenaards. Delicieux. Maar ik denk dan aan de Lidl. Maar eeuwig gelukkig. Gelukkig, gelukzalig, glorierijk, goddelijk, goedzalig, heerlijk, heilig, heilzaam, hemels. Hemelse smaken. Het eeuwige hel deelachtig. Hoogst gelukkig. Dat is wat het woord zalig in dit gedeelte betekent. Dat is meer dan de wereld mij ooit kan bieden. Als ik kijk, ik ga even een stukje terug. Zalig zijn de armen van geest en ik vul daar alles aangenaam. Bijna heilig, bovenaards, eeuwig gelukkig, gelukzalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Geen wereldse invloeden. Die heb ik helemaal niet nodig, want dit is het geluk waar ik altijd op zoek naar ben geweest. Dit is het geluk waar de wereld naar zoekt, maar niet kan vinden, omdat ze in de duisternis wandelen. En ze proberen het wel, maar ze hebben iedere keer die leegte die ze vullen met wereldse zaken. En dat zijn tijdelijke zaken. En er zijn dingen die gestolen kunnen worden. Daar kan mot in, daar kan roest in. Het gaat stuk. Sommigen zoeken het in een relatie met een ander persoon. Maar ook die relatie gaat dan stuk en dan is het allemaal kommer en kwel. Maar als wij het woord zalig gaan ontdekken in Gods woord, dan kan ik zachtmoedig zijn, want dan ben ik zalig. Dan ben ik aangenaam, dan ben ik bijna heilig, dan ben ik bovenaards, dan ben ik eeuwig gelukkig, gelukzalig, glorierijk. Dat is wat mijn woord zegt. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Als ik op school zie dat kinderen elkaar heel onrechtvaardig behandelen, dan krijg ik de kriebels van binnen. Want dat is niet eerlijk. Maar voor de wereld is het ook niet eerlijk. Want dan gaat het om wie het populairste is, wie de meeste macht heeft, wie de meeste status heeft. En we zien dat ook in een klas waar kinderen zich gaan ontwikkelen. Die willen zich laten gelden, die willen zich laten zien, want ze moeten presteren. En dat is iets wat we in de opvoeding al vaak meegeven. Ik weet dat de ouders zijn die zeggen, als jij geslagen wordt, moet je lekker terugslaan. Is dat de oplossing dan? Want we vergeten dat deze kinderen ook volwassener worden. En dan heb ik ze jaren uitgelegd van, als je geslagen wordt, moet je lekker terugslaan. En als we nu zien zo'n Mallorca, waar die jongen dood is geslagen. Hoe triest is dat? En dat heeft niks te maken met het woord van God. Dit zijn mensen die in het duisternis leven en totaal niet weten wat geluk inhoudt. Want geluk in de wereld is tijdelijk. En als ik Matteüs 5 zo gelezen heb, en ik zou nog veel verder kunnen gaan over zalig zijn de vredestichters. Hè? Als we nu kijken in deze wereld met die oorlog, waar zijn de vredestichters? Waar is de gemeente van de Heer Jezus in deze tijd? Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Als je in landen woont waar het regime zodanig is dat je geen vrijheid hebt en vervolgd wordt omwille van de naam van Jezus. Dan zegt Gods woord, je bent zalig. En deze mensen ontvangen hun loon in de hemel. En ook al is het een strijd en zoals wij hier naar het leven kijken in het westen, zo kijken ze in het oosten niet naar een leven. Want mensen zijn bereid om hun leven te geven voor de Heer Jezus. En waarom? Omdat ze niks hebben. Ze hebben niet materialistische dingen. Ze hebben geen breedbeeld televisie of een luxe auto of een villa. Sowieso hebben ze vaak geen dak boven hun hoofd meer, omdat ze op de vlucht zijn. En dan heb je niks meer om te verliezen. En dan weet je, ik wil sterven voor mijn Heer, want ik blijf erbij dat Hij de redder van mijn ziel is. En als ik kijk naar Matteüs 5, dan is dat voor mij de ultieme beschrijving van een inwoner van het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is dus inderdaad in vele opzichten compleet verschillend van deze wereld. Alleen wij zijn in deze wereld. Maar we zijn niet van deze wereld. Zelfs het volk verlangde terug naar Egypte. Omdat ze het daar allemaal lekker voor elkaar hadden. Naar de stoofpotten en naar een huisje. En ze moesten door de woestijn. En dat verlangen naar die wereld, dat is iets wat we allemaal hebben. Zelfs ik. Als ik dingen zie in het leven en het iets moois, iets wat mij prikkelt. Alleen het vervelende is, dat als je het dan vaak aangeschaft hebt, dan ben je na 3 weken denk je, ja, was dat dan nou? En gelukkig ga ik er steeds beter mee om. Maar vroeger, toen ik niet geloofde, kocht ik alles wat los en vast zat. Voor de heb. En soms gooide ik wel eens hele nieuwe dingen, die kon ik gewoon weggooien, want ik kreeg er niks meer voor. Omdat ik impulsief zocht naar iets wat mij gelukkig maakte. Ik vond het niet thuis, ik vond het niet op mijn werk, maar ik vond het, dacht ik, in het materialisme. En zo kocht ik iedere keer weer wat nieuws. En gelukkig heb ik nou een vrouw die... Dat is schat. Maar als ik nu terugdenk aan de preek van Frits, weet u het nog? Over welke 2 landen had Frits het? Duitsland. Duitsland. En de ander was Zoonsland. Jezus zelf is heel duidelijk. Als we denken dat we in allebei deze werelden kunnen leven, met compromissen sluiten. Als ik denk van, ik kan wel even naar Duitsland. En inderdaad, wat Frits zei, als het dan moeilijk wordt, gaan we terug naar zo'n land. Oh, Heer, alstublieft. En dan gaat God voorzien, want het is een trouwe vader die het beste voor jou wil. En op het moment dat we het dan wel goed hebben, dan ga ik lekker weer naar Duitsland party. En zo gaan we vaak om met onze hemelse vader. Matteüs 6 in vers 24 zegt, niemand kan 2 heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de ander liefhebben. Ik kan niet in de wereld die onder de macht en de autoriteit van de boze ligt wandelen en feesten en doen en tegelijkertijd in het koninkrijk der hemelen wandelen en net doen of er niks aan de hand is. De mammon is een afgod. Het woord mammon is Syrisch voor geld of rijkdom. Waarbij vaak gold dat die rijkdom als een god vereerd werd. En dan denken misschien de meeste mensen, dat is mooi, want dan gaat het niet over mij. Want ik krijg niet zoveel waarde aan geld. Maar als je goed je Bijbel leest, dan hebben we een jaloers god. En dan maakt het niet uit of het de mammon is, of de bacchus van de wijn, of dat het andere afgoden zijn die ik maak in mijn leven. En voor iedereen kan het een andere afgod zijn. Dat zelfs stappen, feestjes kunnen een afgod zijn. En dit is een stukje waar het maar over één afgod gaat. En dan zien we al wat een ellende die ene afgod kan doen. Laat staan dat je meerdere afgoden dient. En in het Oude Testament zien we zelfs een koning die, een hele jonge jongen, die op een gegeven moment alle afgoden omhaalt. Hij gaat opruimen. Hij maakt schoon pad voor de Here. Omdat hij gelooft dat dat de enige God is die gediend moet worden. Ik vergeet heel mijn presentatie. Matthäus 4, vers 10. Daar staat, daar zegt de Heer Jezus tegen de Satan op het moment dat hij met die verleiding komt. Ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Hij zegt, nee, ik kan keuzes maken tussen verschillende goden die je kan dienen. Dus Satan, jou wil ik niet dienen. Nee, hij zegt, alleen God wil ik dienen. En dan gaat Satan weg met staart tussen zijn benen. Er zijn twee alles bepalende invloeden in ons leven. En dat is de wereld die onder de heerschappij van de boze ligt, of het koninkrijk van de Zoon. En als het goed is, zijn we verlost uit de macht van de duisternis. Zijn we getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En als het goed is en we zijn overgezet, dan weten we dat we maar één ding moeten doen. Op zoek naar zijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zult u erbij krijgen. Welke dingen? Dat ik geen zorgen hoef te maken. Dat ik die zaligheid van God kan ervaren in mijn persoonlijke leven. In alles wat ik ga doen. Dan is de bezorgdheid, die probeert mij aan te vallen. Maar die bezorgdheid zit vaak in mijn eigen denken. Terwijl als ik God zijn plan laat uitvoeren in mijn leven en ik geef hem de ruimte daarvoor, dan zal die bezorgdheid weggenomen worden. En dan zegt 1 Johannes 5, vers 18 tot en met 21. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Heftige tekst. Begin dan maar eens aan. Want ik heb altijd die neiging naar die duisternis. Ik heb altijd wel iets in mij wat mij in probeert te fluisteren. Van, dat is toch wel leuk. Dat is toch wel lekker. Wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze heeft geen vat op hem. Ik vind het een hele moeilijke tekst. Want ik worstel daar wel eens mee. Dat de boze geen vat op mij heeft. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Gods woord zegt dit, Johannes schrijft dit op, dat zal hij niet voor niks gedaan hebben. Wat is er aan de hand? En dan denk ik, oké, in welk land wandel ik eigenlijk dan? Waardoor ik zo vatbaar ben voor de boze. Want eigenlijk, en dat zegt de Bijbel ook, wij weten dat wij uit God zijn. Als het goed is, weet u dat. Heeft u die keuze ooit gemaakt? Bent u gaan wandelen in het koninkrijk van de Zoon? Want u bent getrokken uit die duisternis. Maar we weten ook dat de hele wereld in het boze ligt. En doordat die hele wereld in de boze ligt, hebben ze ook een leider. En dat is de koning van het rijk van de duisternis. En het is een gevallen engel. En we noemen hem de duivel, we noemen hem Satan. En die heeft ook nog heel veel engelen mee laten vallen in zijn val. En die kunnen ons beïnvloeden. Soms door de liefste mensen om je heen. Soms door de mooiste vrouwen om je heen. Soms door de mooiste mannen om je heen. Kan je verleid worden op een manier dat je je zwakheid gaat ervaren. Of met een goed verkooppraatje zou iemand je nog alles kunnen verkopen. Maar is dat wel goed voor jou? Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. Ik heb geen excuus om God niet te kennen. Ik heb geen excuus, want mijn verstand, dat lezen we hier, ons het verstand heeft gegeven. Wie heeft ons het verstand gegeven? De Zoon van God is gekomen en heeft ons het verstand gegeven. Zodat we dat onderscheid kunnen maken tussen goed en tussen kwaad. En keuzes kunnen maken iedere dag om een keuze te maken tussen het koninkrijk van de duisternis of het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van God waar we dagelijks in mogen wandelen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwig leven. Er is geen discussie mogelijk hier. Je kan er niks tussen krijgen. We weten waar de wereld in ligt en door wie de wereld geregeerd wordt. En dat het een vader van de leugen is. Maar we weten ook wat het koninkrijk van God is. Want daar kan je zalig zijn. Als je nederig bent. Als je sterft aan jezelf. Als je doet wat hij van je vraagt. Ja, maar ik weet het plan niet voor mijn leven. En dan kan ik één advies geven. Ga je Bijbel lezen. Want daar staat exact het plan in voor jou en voor mijn leven. Daar staat wat God van ons verwacht. Daar staat wat God van de gemeente verwacht. En daar, alleen daar kunnen we het leren. En dan zal de Heilige Geest jou dat verder openbaren en uitleggen. Of hij geeft een Bijbelleraar die jou daar verder in mee kan nemen. Zoals we hier ook de Bijbelstudies hebben. Zodat we meer en meer kunnen zien van het Koninkrijk van God. Op het moment dat ik overgezet ben in het koninkrijk van zijn Zoon, ben ik vervuld met de Heilige Geest. Dus dat betekent dat ik het niet alleen te doen. Ik hoef het niet alleen vanuit mijn verstand te doen. Want mijn verstand, die wordt ook wel eens misleid. Want als ik iets niet snap, kan ik dat aannemen als voor waar, maar dat betekent niet dat het waar hoeft te zijn. Wij hebben veel dingen geleerd van predikers van vroeger. Maar neem ik dat klakkeloos aan? Of durf ik daar een vraag bij te stellen? Durf ik mijn leraren van vroeger te bevragen? Of wat wij geleerd hebben wel is wat wij vandaag de dag moeten beleven? Of is het wel zo? Want uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je meeneemt. Ik zie de Heilige Geest ook een beetje als een grenswachter. Kent u dat? Vroeger hadden we de douane. Toen werd je aangehouden. Mag ik even je papieren zien? Als je geen visum had, mocht je in het land niet in. Dus moest je in het land blijven waar je vandaan kwam. Wij weten soms heel goed wanneer we de grens overgaan naar Duitsland. Ik weet het zelf ook heel goed. Ik weet, Frits heeft ooit eens een preek gehouden bij Zoute Aarde. En het ging over op het randje lopen. En wat wij altijd doen, is wij zoeken die grens op. Maar op de grens lopen. En dan is die val is vaak heel dichtbij. Terwijl we hebben een keuze om van die grens weg te blijven. Dat grensgebied niet op te zoeken. Door als gelovigen elkaar op te bouwen. Door als lichaam van Christus dat te doen wat Christus van ons vraagt. Het is alleen met de Heilige Geest zo dat het een liefdevolle stem is. De Heilige Geest staat niet te schreeuwen van: Ronald, stop! Dit is de grens! Nee. Hij fluistert. Hij zegt: Ronald, eer je daar de Vader mee. Ronald, wat voegt het toe aan mijn koninkrijk? Maar er staat er een te schreeuwen aan de andere kant. Kom naar Duitsland. Hier is het leuk. Waar is het feestje? Hier is het feestje. Dat is wat die vijand staat te doen. Die staat te schreeuwen en die overschilt de stem van de Heilige Geest. Als ik niet in het woord blijf, als ik niet aan het bidden ben, als ik steeds minder doe wat met het koninkrijk der hemelen te maken heb, dan word ik langzaam een prooi voor de vijand. Als een wolf een schaap gaat pakken, dan probeert hij hem te isoleren van de kudde. Want de kudde maakt die wolf in de war. Dat zijn er zoveel, dan weet hij niet welke die hij moet pakken. Maar als hij één schaap apart kan krijgen, weet hij precies op wie hij toe kan slaan. Wij maken vaak een keuze als we ons niet lekker voelen om niet naar de samenkomst te komen. Of als er dingen gebeurd zijn, dan maak ik een keuze. Ik blijf zondag wel thuis. Maar wil je genezing, wil je die zaligheid ontvangen, is het denk ik heel belangrijk om wel te komen. Omdat we samen met ons allemaal, met de gelovigen, weten dat de Heer Jezus hier in ons midden is vandaag en iets in jouw hart wil doen. En soms zit ik vast in mijn eigen denken. Maar we moeten vernieuwd worden in ons denken. En dat is constant de opdracht. Word vernieuwd in uw denken, uw gezindheid. Laat uw gezindheid van Christus in u zijn. Misschien is het goed om jezelf een aantal vragen te stellen. Als je een keus moet maken. Verheerlijk ik mijn hemelse Vader met wat ik nu ga doen? Durf ik me dat zelf eerlijk af te vragen? Dus nou ga je voor de spiegel staan. Verheerlijk ik mijn hemelse Vader met wat ik nu ga doen? De keuze die ik nu moet maken, krijgt Hij daar de eer en glorie van? Kan ik daar zijn zoals God wil dat ik ben? Of ga ik me anders voordoen dan dat God wil dat ik ben? Ga ik een beetje popiopie lopen doen, zodat ik gezien word? Ga ik macht uitoefenen over anderen? Ga ik mensen manipuleren? Of kan ik daar zijn zoals God wil dat ik ben? En draag ik bij aan het laten groeien van zijn koninkrijk? Want uiteindelijk hebben we een opdracht. Om andere mensen te beschijnen met het licht van de Heer Jezus Christus. En natuurlijk zou het beter zijn om de grens naar de duisternis niet op te zoeken. Niet op dat randje lopen. En als je dan die grens overgaat, doe het dan om het licht van Christus te laten schijnen en het land in te nemen. Niet onbeschermd, maar met de wapenrusting van God. Dan pas vervul je je missie. En we kennen allemaal de wapenrusting van God. In Efeze 6, vers 11 en 12. Daar staat de opdracht: bekleed u met de wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Er is geen andere manier. Bekleed u met de hele wapenrusting. Dus laat die helm niet thuis, of dat schild niet thuis, en zeker dat zwaard niet. Want met dat zwaard, dat is het enige aanvalswapen van de wapenrusting. En dat is het woord van God. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er is een strijd gaande, een strijd om de zielen van mensen. Zelfs nog een strijd om jouw ziel, denkt die vijand. Maar wij zijn betaald en gekocht met het kostbare bloed van Jezus, dus wij zijn gered. Wij zijn eruit getrokken. Wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon. En dat kostte hem zijn leven. Dat kostte hem alles, zodat wij daar uitgetrokken konden worden. In Colossense 1, vers 9 tot 12, dat is dan een mooi stuk. Daarom houden ook wij niet op van de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat die vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Niet met mijn kennis, ik sta hier niet voor mezelf om mijn kennis over te dragen, sorry. Maar om de kennis van zijn wil te delen. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Het koninkrijk van God is een geestelijk koninkrijk waar we inzichten kunnen verkrijgen door diep in het woord te gaan studeren. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar ik ben geen theoloog. Dat bent u wel. Op het moment dat wij gaan geloven in God, worden we allemaal theoloog. Want dat betekent niks anders dan iemand die studeert op het woord van God. Je hoeft er geen HBO of universiteit voor te hebben. Iedere christen wordt een theoloog op het moment dat hij tot bekering komt en Bijbelstudie gaat volgen. Het gaat erom dat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Waar ik ook naartoe ga, waar ik ook ben, durf ik mezelf die vraag te stellen, wandel ik op de wijze die mijn Heer waardig acht. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit, niet op hetzelfde niveau blijven, groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Het is niet mijn kracht, het is zijn kracht van zijn heerlijkheid om met blijdschap, halleluja, in alles te volharden en geduld te oefenen. We kunnen volharden door de kracht van zijn heerlijkheid. En we kunnen geduld oefenen. Dat is misschien voor mij heel belangrijk, want ik ben wel eens ongeduldig over het werk wat God hier op aarde aan het doen is. En daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Niet in de duisternis. In het licht. En zo kunnen we samen het licht veel feller laten schijnen dan dat we dat alleen willen doen. Of alleen willen proberen. We kunnen een vuurtoren zijn. Die een grote lichtstraal afgeeft in de duisternis. Die op kilometers ver te zien is. Als we samen dat gaan doen. Het is niet een weg die we alleen kunnen lopen. Een weg die we zonder medegelovigen kunnen bewandelen. Want op het moment dat je dus zegt van ik heb geen kerk nodig, dan word je een prooi van een wolf in schaapskleren. Dan klinkt het misschien mooi, maar uiteindelijk word je een prooi. En daarom is het zo belangrijk om het woord te kennen. Om dat samen met elkaar te bestuderen. Om elkaar te bevragen. Om te vragen van, oké, wat lees jij nu hier? Durf je jezelf te bevragen? En durf je de vragen te stellen, verheerlijk ik mijn hemelse Vader met wat ik nu ga doen? Ook vandaag, komende week, komende maanden, de rest van je leven. Kan ik daar zijn zoals God wil dat ik ben? Weet je hoe God wil dat jij bent? God wil jou herstellen zoals hij jou bedoeld heeft bij de schepping. Zoals hij de mens bedoeld heeft bij de schepping, zo wil hij jou ook maken. En dan draag ik bij aan het laten groeien van zijn koninkrijk. Wie ga jij dienen? Amen. Ik had een timer voor mezelf. Die staat al een tijdje op nul. Het was het proberen waard, maar die poging is mislukt. Laten we een zegen vragen van de Heer. Vader, ik wil u danken, Heer, dat u uw woord gegeven heeft. Heer, dat we zo duidelijk vanuit uw woord mogen weten wie we zouden moeten dienen. In alles wat wij doen. Iedere dag weer opnieuw. Heer, om te weten dat we ambassadeurs van u zijn. En een ambassadeur die alleen maar goeds over u kan vertellen. Want u bent goed. Heer, maar maak ons ook nederig en klein, zodat de zaligheid van u, Vader, tot bloei mag komen in ons leven. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de aardse dingen. Heer, en als de dingen om mij heen te vervagen, dan kom ik in uw helder licht. Heer, dat verlangen, ik hoop dat iedereen dat verlangen ook heeft vandaag, Heer. Dat u dat diep in ieders hart naar boven laat komen, tot het zo mooi is om in dat licht te wandelen. Om je volledig over te kunnen geven aan uw zaligheid, aan uw heerlijkheid, aan uw barmhartigheid. En woorden schieten altijd tekort, Heer, om te geven wat u verdient. Want u zit op de troon. Heer, en wij mogen wandelen in het koninkrijk van de Zoon. En in het Onze Vader zegt het ook, gelijk in de hemel als gelijk op de aarde. Heer, laat ons leven ook zo zijn. Dat het in de hemel zo is, maar ook op aarde. Dat wij met geestelijke ogen kijken. Dat we alles geestelijk beoordelen wat op ons pad komt. En dat we ons de vragen durven te stellen van, is dit waar u mij hebben wilt? Dat we niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Heer, maar dat u ons door uw geest, die onze grenswacht mag zijn, dat we naar die stem gaan luisteren. Meer en meer. En dat die schreeuwt, Heer, uiteindelijk het zwijgen opgelegd zal worden, doordat ik steeds sterker word in mijn geloof. Dat ik steeds beter weet hoe ik de wapenrusting toe mag passen. Heer, ook ik verlang daarnaar. Om meer en meer je wapenrusting aan te kunnen trekken. En te doen wat u wil dat ik daarmee doe. Vaders, wil ik een zegen vragen voor ieder die dit woord ontvangen heeft. Wilt u door uw Heilige Geest een nawerker zijn? Heer, dat we deze woorden niet zomaar zullen vergeten, Heer. Ik dank u ervoor, in Jezus' naam. Amen.